Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 73, het eerste versie. Het welk u vindt in het boek der psalmen, psalm 119, de versen 1 tot en met 32.
Welgeluk zalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgeluk zalig zijn zij, die zijn getuigenissen onderhouden, die hem van ganser harte zoeken. Ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren. Verlaat mij niet al te zeer. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden, als hij dat houdt naar uw woord? Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend. Leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de rechten uws monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Ik zal uw bevelen overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzettingen. Uw woord zal ik niet vergeten. Doe wel bij uw knecht dat ik leven en uw woord bewaren. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouw de wonderen van uw wet. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar uw oordelen te allen tijd. Gij scheldt de vervloekte hoovaardigen, die van uw geboden afdwalen. Wentel van mij versmaadheid en verachting, want ik heb uw getuigenissen onderhouden. Als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben, heeft uw knecht uw inzettingen betracht. Ook zijn uw getuigenissen mijn vermaking en mijn raadslieden. Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij den weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel druipt weg van treurigheid. Richt mij op naar uw woord. Wend van mij den weg der valsheid en verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren den weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. O Heere, beschaam mij niet. Ik zal den weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heeren en bidden hem om zijn zegen. Heere God in den hemel, in wiens hand onze adem is en bij wie al onze paden zijn. Voor de tweede maal op deze dag schikken wij ons voor uw aangezicht om u te ontmoeten in het gebed. Heere, daar is een verse en levende weg tot uw troon altijd geopend. Doe ons die weg zien en doe ons op die weg wandelen. Aanschouw ons daartoe in Christus. Het vlees geworden woord, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Want zo kunnen wij tot u niet naderen. In onszelf hebben we niets dat u behaagt. Al onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Ontdek er ons aan, recht en grondig, opdat we ons voor het aangezicht van uw majesteit hartelijk zouden verootmoedigen, maar dat we niet verschrikken zouden vanwege uw hoogheid om van u te vlieden en ergens anders redding te zoeken, want er is onder den hemel, het zijn uw eigen woorden, Heere, geen andere naam gegeven door welke we moeten zalig worden dan de naam van Jezus Christus. Geef ons dan dat teder en innerlijk betrouwen in onze harten dat, al is het dat wij het niet waardig zijn, en dat we telkens uw geboden schenden, en schuld met schuld vermeerderen, door het nochtans des geloofs bij u mogen komen vragen als arme bedelaars, om de kruimtes die vallen van de tafel der kinderen, opdat onze ziel al zo in het leven behouden werd in het midden des hongers, en wij door die spijze des hemels mochten gaan 40 dagen en 40 nachten, totdat we komen aan de berg Gods aan Horeb. Wil u ons door dit moeitevol leven met de rechterhand van uw sterkte onderhouden en voortleiden, en maak onze hopen niet beschaamd die we op u hebben. Heere, gij hebt op ons nedergezien, en gij hebt uw heilige geest in het midden van ons geschonken. En u hebt uw wolk en vuurkolom niet van ons weggenomen tot op deze dag. We mogen in het schijnsel van het licht van uw dierbare evangelie onze voeten nog voortzetten op de weg des vredes. O, laat onze ziel de troost ervan ontvangen mogen, opdat we in waarachtige zelfveroordeling en in verootmoediging tot de handen zouden uitstrekken naar dat offer wat voor zondaren gebracht is. Getrouwe God en zaligmaker, hoor onze beden en laat ons vanavond uw gemeenschap mogen proeven. Open uw goddelijk getuigenis voor ons hart. Laat uw heilige wet ons vermaak zijn. Laat de oprechte mogen zien dat die begeerte in hun hart is die gij van hun eist. door u zelf gewerkt, opdat ze in ootmoedige dankbaarheid uw alle lof zouden waardig schatten, terwijl gij een rechterhand woudt vatten, opdat er zo ook iets in ons leven geopenbaard werden van die hartelijke dankbaarheid, waardoor de wereld bekennen mogen dat wij uw kinderen zijn. Heere, dat we uw beeldenis meer en meer zouden dragen, dat u de zonde daartoe uit ons leven wilde wegnemen, de krachten des Satans van ons wilde weren en ons eigen ik ten nederwerpen. Och, kom daartoe met de noordenwind en bezoek uw hof en drijf eruit wat u mishaagt, wat dood en verkeerd is, wat zich tegen u stelt. Maar laat het ook niet ontbreken aan de zoele zuidenwind, opdat uw specerijen mochten uitvloeien en de beden gehoord werden, ach, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten van zijn edele vrucht. Heere, alles waar we u op onthalen, dat is van u. Van u alleen, daaraan kunt u een begeerte en een welgevallen tonen. Wat van ons is, komt in de dood. Maar wat van u is, gaat over dood en graf. Dat heb u zelf gezegd tot een zielsbedroefde Martha. Dat degene die in u geloofde, leven zou, al waar hij ook gestorven. Heere, laat de kracht van dat geloof ons moed geven om het kruis u na te dragen en op u ten Heere te hopen. Wil daartoe ook zegenen onze kinderen, opdat ze in het voetspoor der vaderen mochten gaan en uw trouw getuigenis zouden bewaren in het midden van een blinde en dwaze wereld die haast naar den ondergang. Opdat in deze dagen van grote verzoeking en van diepe duisternis het toch een overblijfsel zijn mocht naar de verkiezing der genade. Heb medelijden met Jozefs kruis en bouw de muren van Jeruzalem op. Satan is uw kerkgram, heeft er alles op toegelegd om Sion van de aarde weg te doen. Uw woord is een aanstoot voor alle eigen gerechtigen die buiten Christus vrede zoeken. Maar het is ook de zoete zalfolie voor de verbrokenen van hart en voor de verslagenen van geest. Weer dan niet al te zeer van onze mond, maar laat de krachtige getuigenis uw geestes de bediening van uw woord mogen vergezellen. Er zijn ook aan deze plaats mensen die op uw zaligheid wachten, die uitzien naar de verlossing die in Christus Jezus is, die naar die morgenstond rijk halzen, die met de wachters op dat morgenlicht letten, mijn ziel hongert en dorst naar uw gerechtigheid. Lieve heren, geef u ze vanavond te zien, dat ze wel overtreders van uw heilige wet bevonden zijn, van de moeders God af aan, maar dat u verzoening voor hen gedaan hebt, opdat ze in nieuwe dankbaarheid dat nieuwe leven zouden leven voor uw aangezicht, bevreesd van tegen u te zondigen, maar ook verblijd om door uw geest die ware wijsheid te mogen leren, opdat zo uw roem klim uit het stof, die aan het kruis voldaan heeft, ook voor de overtreding van dit gebod, opdat de ogen die nu moede en verslagen zijn, vervuld werden met blijdschap, ziende op u, die zich als het lam Gods vernederd heeft tot in de dood, ja, de dood des kruises, en die met een offerande volmaakte al degenen die door hem tot God gaan, Heere Jezus Christus. Help u ons dan door uw geest. Zegen u ook alle die we thuis moesten achterlaten. De zieken en de ouden. In de ziekenhuizen en in de inrichtingen. En die anderszins wettig verhinderd zijn. Het is u bekend waar ze verblijven. Laat ze van het woord uw waarheid niet afdwalen. Maar houd ze vast door uw woord en geest bij uw getuigenis. Wil u het verdwaalde weer terugbrengen, hetgeen met ons niet meer naar uw huis komt tot u bekeren, opdat de adem van uw lippen ze niet verteren zou, en gij uw toorn over hen zal uitstorten, als ge ze op de weg ontmoeten zou. Laat ons samen, die niet beter zijn dan alle andere zondaren, maar die door uw goedheid bijeengebracht zijn, de liefde en de genade mogen smaken in onze ziel, opdat we met nieuwe moed de week weer mochten ingaan en onze arbeid zouden verrichten zo getrouw als de engelen in de hemelen doen. Wees al onbewogen met uw kerk, overal waar die vergadert. Wil de nood der christenheid gunstrijk aanschouw en in liefde helpen waar het kruis te zwaar dreigt te worden. Wil de arbeid der zending zegenen, heren onder Jood en Heiden. Laat ze op uw zaligheid mogen wachten die ge daartoe hebt uitgezonden. En maak hun arbeid heerlijk door de leiding en door de drang van uw geest. Zegen ook uw dienaar vanavond die in het midden van dit volk geroepen wordt om het heerlijk woord van uw goddelijke wet te ontvouwen. Heer, aan alle volmaaktheden heb ik een einde gevonden. Zo zegt uw knecht David, maar uw gebod is zeer wijd. Laat het dan de wijte, de breedte en de diepte van ons hart peilen op dat. Overal en in alles, waarin we tegen dat gebod zondigen, waaraan ontdekt zouden worden. Opdat het geen belemmering zou zijn voor onze vrede, maar dat we met onze zonde tot u zouden komen, om dan ook te mogen horen dat gij een middelaar God zij der mensen, die voor overtreders gebeden heeft, opdat zo de blijdschap en het oud vertrouwen in onze ziel mocht leven, en we met het oog op u geslagen zouden voortgaan de weg die gij ons wijst. Verzoen ons onze zonde, Heere. Wil ze genadig uit ons leven wegnemen. Wil de kracht der zonde verbreken. En wil de verdoemenis die over de zonden hebben uitgesproken van ons wegnemen. Opdat we die blijdschap en die vrede zouden mogen smaken. In het onderhouden van uw geboden, uw juk is zacht. En uw last is licht voor ons. In de naam van Jezus Christus. Amen. We zingen uit Psalm 99, het 8e vers. Vanavond willen prediken is naar hetgeen u vindt in de 34e zondag van onze Heidelbergse catechismus, de vragen 94 en 95. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Zo is de 94e vraag. En het antwoord zegt dat ik zo lief als mij de zaligheid mijn ziel is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte lief hebben, vrezen en eren, alzo, dat ik eer van alle schepselen af ga die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95, wat is afgoderij? Het antwoord zegt, afgoderij is
in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. We spreken dus over het eerste gebod. En wij willen daar dan achtereenvolgens bij stilstaan. Ten eerste wat God in dit gebod zegt niet te willen. En ten tweede wat hij in dit gebod van ons eist. En dan willen we tenslotte ook zien hoe we dit alleen kunnen volbrengen. Dus het eerste gebod. Ten eerste wat God niet wil, ten tweede wat hij wel wil, wat hij eist, en ten derde hoe wij dit nu, dit eerste gebod, nu alleen maar kunnen volbrengen. God liefhebben om zijn zelfs wil, zeiden de oude vrome wel eens, en dat raakt de kern van de ware christelijke religie. God liefhebben om zijn zelfs wil. Met die onbaatzuchtige liefde, die liefde van welbehagen, die de vrucht is, het gevolg is van die liefde des welbehagens, waarmee God zondaar lief heeft. Het antwoord op die goddelijke liefde, u kunt ook zeggen, het antwoord op die goddelijke verlossing is de dankbaarheid. En dankbaarheid is bekering. En bekering, dat is in één woord te zeggen, dat is God liefhebben boven alles. Dat is bekering, waarachtige bekering, die weer als vrucht heeft de liefde tot de naam. Nu, daar gaat het in het kort in dit gebod om. Niet alleen omdat hij de Heere is, de schepper, de machthebber, de koning der koningen, maar veel meer omdat hij vader is. Ja, u moet boven elk gebod met gulden letters geschreven zien. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit de dienst huis uitgeleid hebt. En dan volgt elk gebod. O, schrijf dat in uw gedachten boven elk gebod. Want anders dan loopt u het dodelijk gevaar om in het wetticisme terecht te komen. Zo goed mogelijk doen wat de Heere van ons vraagt. Meer kan je tenslotte toch ook niet aan doen. En dan maar afwachten of God misschien de rest wil doen. Hetgeen daaraan ontbreekt, dat is natuurlijk niet leven naar de regel der goddelijke dankbaarheid, naar de regel die God ons gegeven heeft in deze geboden. Dan zullen ook Gods geboden nooit onze gezangen worden. Dan zal het altijd zijn een last, waaronder we tegen wil en dank ons moeten richten en voortgaan over dit nauwe levenspad. Maar als we het zien mogen als het antwoord op Gods spreken, op Gods verbond sluiten, op Gods ontferming aan ons. We hebben de vorige keer ruimschoots stilgestaan bij de plaats en de wijze, de omstandigheden waaronder God dit woord gesproken heeft tot zijn volk. En we hebben toen terloops ook even opgemerkt dat het was bij de nadere openbaring van het genadeverbond. Dat is wel kenmerkend. Als de Heere de tedere liefde, het welbehagen van zijn verbond, nog eens op een klaardere wijze aan Israël gaat vertellen, dan geeft hij ze ook bovendien deze rechtsregels zwart op wit, of nog inniger, in steen gegraveerd. Dat is liefde. Dat is welbehagen. Dat is geen lust om Israël te plagen of verloren te laten gaan. Maar dat is lust dat Israël behoudt. En als de Heere dan ook vanavond ons datzelfde schrift toont. wat door de eeuwen nimmer is uitgesleten, dan is dat ook voor ons liefde. Liefde van welbehagen, onbaatzuchtige liefde. En dat heeft de onderwijzer goed begrepen. Want hij begint in het antwoord te zeggen, dat ik zo lief als mij, mijn ziele zaligheid is. Hij heeft het goed begrepen. En hij speelt hier op het christelijk eigenbelang. Dat God in het hart van elk mens, in zonderheid in het hart van zijn volk, een plaats geeft. Ja, sommige mensen denken wel eens dat ze niets mogen vragen uit eigen belang. Dat de eer des Heren in strijd is met het belang van de mens. En dan komt men tot een angstige veroordeling die de wettige grenzen door God gesteld verre te buiten gaat. Het is dan ook altijd een onwaarachtige veroordeling. Het wordt tenslotte weer een slaafse veroordeling. Een slaafse onderworpenheid, ja, aan geboden die de mens zichzelf stelt. Nee, de Heere die heeft op veel plaatsen in zijn woord de mens opgeroepen toch erg te hebben in zijn tijdelijke en in zijn eeuwige belangen. Telkens als hij zijn evangeliewoord brengt, dan is het mens, als hij het niet doet, dan zal je verloren gaan. Als je het niet doet, dan zal je onder het oordeel blijven. Als je het niet doet, dan zal je de dageraad niet zien. Dan zal je lamp worden uitgeblust. Dan zal je met je nakroost voor altijd worden afgesneden van mijn verbond zien. Dat is telkens weer dat spelen Gods op het gezonde christelijke eigenbelang. Dat wij ook hebben bij het zalig worden. Bij het wandelen in de wegen van God. Dat staat hier ook zo treffend. Als de zaligheid van je ziel je lief is. Als je graag behouden wil worden. Als je iets op hebt met het eeuwig zalig leven. Als het je oogmerk is om de welverdiende straf te ontgaan. En om tot genade te komen. Als je met de duivelen en met alle bozen in de hel niet wilt leven. Of liever voor eeuwig sterven. Hoor dan de stem des Heren, ik ben de Heren, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En wat is hierop, o Israël? Wat is hierop uw antwoord? En dan legt God zelf dat antwoord op de lippen zijner kinderen. Dan legt hij het zelf in deze 10 woorden der wet in hun hart, want dat heeft hij beloofd. Hij heeft beloofd, na deze dag, dan zal hij een ander verbond maken met zijn volk. En dan zal hij zijn wet in het hart schrijven. In het binnenste opteken, dat zal hij maken. Dat ze in zijn wegen zullen wandelen, daar heb je dat. Maar goed, wat wij dus te volbrengen hebben uit dankbaarheid, dat legt God op onze lippen. Dat is ook dit eerste gebod. O, dit is het kenmerkend onderscheid. Met alle heidense godsdiensten. Want de hooggeroemde naaste liefde van het boeddhisme, die, ja waarlijk, weer om de hoek komt kijken in deze 20e eeuw, is hemelhoog. Zover van oost als west onderscheiden is onderscheiden van de christelijke verlossing. Al zegt Boeddha nog zo luid, mijn wet is de wet der verlossing voor allen. Zo blijkt ook uit de geschriften van Boeddha dat hij wel de weg wijst naar de verlossing en dan de verlossing zoals hij hem ziet, gezien heeft. Maar dat hij niet de weg doet gaan die de weg is naar de verlossing. Dat is al direct het oog springend verschil. Boeddha wijst slechts de weg. En zoveel mensen met hem ook in onze dagen. En dan noemt hij 4 geboden. Dan zegt hij, de weg naar de verlossing is in de eerste plaats het bewustzijn, de kennis van het lijden. Men moet weten dat men geboren wordt, dat men leeft, dat men weer sterft. Dat alles aan de wet van de vergankelijkheid onderworpen is. En het tweede gebod van Boeddha is, dat hij zegt, wij moeten weten hoe dat het lijden ontstaat. Namelijk, zegt hij, door het begeren. Doordat de mens het leven begeert, ontstaat het lijden als hij ziet dat hij gaat sterven. Doordat hij het geluk begeert, ontstaat het lijden als hij zijn ongeluk verkeert. Doordat hij de gezondheid begeert, ontstaat het lijden als hij ziek is. Nu zegt hij, hiervan doordrongen te zijn, is het tweede gebod van de wet naar de volmaaktheid, naar de verlossing. En het derde gebod, zegt Boeddha, is, het lijden eindigt waar het begeren uitgeblust wordt. Dus waar je niet meer begeert, zegt hij, als je ziek bent, niet begeert beter te worden. Als je arm bent, niet begeert rijk te worden. Als je stervend bent, niet begeert te leven. Waar het begeren uitgeblust wordt, daar wordt het derde gebod vervuld. Naar de weg der verlossing. En ten vierde, de weg naar het nirvana. De weg naar dat geluk wat Boeddha voorstelt, is de weg van de rechtschapenheid en van de mystieke verzinking. Het je dodelijk stilhouden onder alles wat over je komt. En of dat dan dat nirvana het leven is na dit leven, of dat dat reeds is in dat begeerteloos nederzitten op de aarde, dat laat Boeddha dan maar aan de wijsheid van zijn volgelingen over. U merkt wel, dit heeft niets te maken met de christelijke verlossing. Hier wordt niet gesproken van het verlost worden door het bloed van het lam, van het voldoen aan de geschonden deugden van God, van de verheerlijking van de wet God. Hier wordt de arme mens aangezet tot een krachtsinspanning die ten eenenmale boven zijn vermogen uitgaat. En laat nu een ogenblik staan dat hij het zou kunnen. Zou dat nu werkelijk de vrede zijn? Om zonder begeerte voor te leven. En alles over je te laten komen. Zoals het komt. Zou dat werkelijk de verlossing zijn? Nee, geliefden. Het is alles troosteloos. Deze hele leer der wereld. De leer van het boeddhisme. Die ook. Ten dele in het Mohammedanisme terug te vinden is. Die leer is een troosteloze leer. Die leer dat is ook ten diepste het fundament van het communisme. Troosteloos, uitzichtloos, hopeloos. O, geheel anders leert God ons in zijn heilige wet. Hij leert ons. Opdat hij ons het leven zou doen beërven, hem lief te hebben. Want in dit eerste gebod, daar gebiedt God, dat ik zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Die zaligheid, die is er dus. En die zaligheid, die is in de vorige hoofdstukken van de catechismus ter sprake gekomen. En de onderwijzer heeft gezegd dat hij hoop heeft op die zaligheid. Door het bloed en door de offeranden van Jezus Christus. Nu zegt een onderwijzer. Als je daar nu naar rijk houdt. Als dat nu je uitzicht is. Als dat nu je verlossing is. Hoor dan mijn stem. Vlieg dan. Alle afgoderij. Alle toverij. Lawaaizegging, superstitie of bijgeloof. Aanroeping van de heilige. Of andere schepselen. Dat is de liefde eis van Gods verbond. God eist zijn volk voor hem op. Dat mag hij toch. O, als Israël ziet waaraan het leven te danken heeft. Dan mag God toch zeggen. Dien me nu. Ik ben toch je vader. Ik ben toch je redder. Ik heb je toch geholpen. Ik heb je toch uitgeleid. Uit het diensthuis. Eer dan geen goden. Nevens mij. Nee, dat zegt God niet. Omdat hij bang is van die andere goden. Omdat hij bang is dat hij van zijn plaats gedrongen zal worden. Door andere goden. Want Paulus zegt, wij weten dat een afgod niets is. God weet het beter dan wij. Dat er geen goden nevens hem zijn. God zegt dit niet. Omdat hij bang is dat hij van zijn troon gedreven zal worden door de afgoden. Maar God zegt dat uit bekommering over ons. Hij is bang dat wij onszelf van de plaats zouden afdrijven waarop hij ons geplaatst heeft. Hij zegt, u bent mijn volk en ik ben uw God. Houd dan mijn gebod, opdat ge uit dit land dat ik u voorgaat, dat ik u in bezit geef, opdat ge uit dat land niet verdreven zal worden. Dat zegt God. Dat is de liefde-eis van een man die zijn vrouw bemint. De liefde-eis, ja, daar komt de Heer telkens op zin spelen in zijn woord. Op die band, die huwelijksband, die heilige band van het huwelijk. Die er is tussen hem en tussen zijn volk. Hij zegt ook in deze wet, ik ben een ijverig God. En dan ziet die ijver op de ijver der liefde. Waarmee een man ijvert over zijn vrouw die hij lief heeft. Zo ijvert God over zijn volk. Hij zegt zelfs, ik ben een jaloers God. En nu is jaloezie een ondeugd onder de mensen. Die heeft al wat kwaad teweeg gebracht. Wat verdenking en wat nijd en wat haat. Maar jaloezie in God, dat is een heerlijke goddelijke deugd. God is jaloers. Hij wil zijn bruid, zijn volk alleen. En dat is de jaloezie der liefde. Dat is onverklaarbaar. Ach, je kan tegen die man die zoveel van zijn vrouw heeft zeggen, oh man, trek je er toch niks van aan. Een heel land vol met vrouwen. Maar dan zal die echte rechtgeaarde man zeggen, zij is mijn vrouw. Ik heb haar verkoren. Zij is mijn liefste. En ik kan het niet zien. En ik zal het niet toelaten. Ofschoon men het geschenk vergroot. Ik zal niet bewilligen. In de dag van zijn toren, zegt Salomo, dat zal die niet verschonen. Dat is dat jaloers zijn. Wel nu, is dat in mensen betrekkelijk, zondig ten dele. Bij God is het rein, volmaakt, heerlijk en heilig. God zegt, ik heb u verkozen. En ik ben een jaloers God. Ik kan het niet hebben dat je naar een ander kijkt. En ik kan het niet hebben dat je met anderen gaat. En ik kan het niet hebben dat je je vertrouwen op anderen stelt. Hoe weinig ook. En mij verzaakt. Want ik ben een jaloers. Ik ben een ijverig God. God is vol zorg, zeg ik, voor ons. Want, en dat is altijd het gevolg. Wanneer we onze liefde ook maar een ogenblik van God aftrekken. Om die te laten dolen over andere minnaars. Dan wordt God beledigd. Dan vallen we uit de vastheid. Dan worden we beroerd en verschrikt. Maar dan houdt ook het leven op, niet volstrekt, maar ten dele in de oefening. Dan voelen we ons zinken en verdrinken. Dan missen we de vaste grond en de band aan God. En daarom staat er, als nu de zaligheid van je ziel je lief is, vlie dan alle afgoderij. Daar gaat het om. Afgoderij. Straks wordt er nog even over gesproken. Ik wil er daarom nu even voorbij gaan. Afgoderij en toverij en waarzeggerij en superstitie. Daar moest Israël zich voor hoeden. En wij ook. Israël, omdat ze straks in een land zouden komen dat vol afgoden was. Want de ongerechtigheid der Amorieten was vol geworden, zegt de Heer. En daarom moesten de volkeren uit Canaan worden uitgeroeid. Ze hadden het uiterste gedaan. Uiterste. Ze hadden God tot het uiterste getergd met hun afgoderij. En daarom zegt de Heer, ik zal ze verdelgen. Daarom geeft hij aan zijn volk Israëls land Canaan en verdrijft 7 volkeren. Van voor hun aangezicht. En nu zal Israël straks in dat land komen. En wat is dan het gevaar ontzaggelijk groot. Dat ze hun hart zouden hechten. En dat ze hun zielsgenegenheden zouden laten uitgaan. Naar de afgoden van die volkeren. U zegt, dat is dwaas. Dat is dom. Zoiets moet je nooit doen. Ach, misschien weet u de tijd ook nog wel. Dat u als kind echt vertorend kon zijn op dat volk van Israël. Dat u echt nijdig was op die Joden. Omdat ze het nou nooit goed deden. Terwijl gewis en hoorde dat de Heere toch zo voor hun zorgde. En dat de Heere toch zo goed voor hen was. Ja, zo kan het zijn. Maar als Gods geest ons aan onszelf ontdekt. Als we de verdorvenheden van ons eigen hart leren kennen. Dan zijn we één met hen. En zij met ons. Dan zien we diezelfde zonde ook telkens in ons leven terugkeren. O nee, dit waar. Wij dienen die Baal niet meer. Zoals die volkeren. En die Moloch en die Astarte. Dat waren bijna allemaal vruchtbaarheidsgoden. Die moesten zorgen voor de zegen, voor eten en drinken en geld en vrolijkheid en alles waar de wereld bij leeft. En daarom werden ze zo trouw gediend. En daar is de mens zo gevoelig in. Zo gevoelig. Maar dat waren niet alleen de Joden. Dat zijn wij ook. Wat zijn we gevoelig in onze boterham, in onze eer, in onze goede positie in deze wereld. Wat een zorg besteden we eraan. En als God het niet geeft. Als de Heer ons kort houdt. Als we onze zin niet krijgen. En we niet zo hoog kunnen vliegen als anderen. Durft u dan te zeggen. Dat u nooit naar de Baal gegaan bent. Of naar de Moloch. Of naar de Astarte. Naar die vruchtbaarheidsgoden. Van onze tijd. En dan kunt u ze noemen zoals u wil. U kunt ze noemen de vooruitgang, de techniek, de cultuur, de verzorging waarmee de wereld haar kinderen verzorgt. Zeg het eens weer. Zien we dan ook vaak niet af van God en op tot onze baals, tot onze kennis, tot onze macht. Tot de gunst van de mensen. Of hoe onze afgoden ook mogen. Het geeft niet. Of dat het nu Baal heet. Of dat het Mammon heet. Of dat het nu zo'n beeld is. Of je portemonnee. Het is allemaal precies hetzelfde. En dan zegt God. Pas op. Dat zijn de heidenen. Waarom ik de afgoden, de volkeren van Canaan. Voor mijn aangezicht heb weggestoten. Pas op, volk van Israël. Dat in dezelfde zonde niet valt. En Israël was een land wat moest leven bij de regen des hemels. Egypte niet. Egypte had de Nijl. Die stroomde altijd. En de Nijldelta en de oevers van de Nijl, die zijn altijd vruchtbaar. Maar Israël moest leven bij de dauw. En bij de regen van de hemel, dat had de Heer uitdrukkelijk gezegd voordat ze er naartoe ging. Ze waren totaal van God afhankelijk. Ja, dat is schoon. Dat is heerlijk. Dat is voortreffelijk. Dat is zalig. Maar als we ons dan ook altijd maar afhankelijk weten. En als we dan maar geen toevlucht nemen tot de afgoden waarmee de wereld zich verblijft. Want dan wordt het erg. Dan wordt het erger als God dan zijn regen gaat inhouden. En zijn vruchtbare jaren terugneemt. En zijn zegen opschort opdat het volk het verderft. Dan ligt Israël dubbel bloot om naar de afgoden te gaan. Dan heeft Egypte zijn Nijl nog. Maar dan heeft Israël niks meer. Dan liggen ze dubbel bloot, zeg ik. Om naar de afgoden van de volkeren rondom te gaan vragen. En dat heeft de Heere geweten. Maar geliefden, dat weet de Heer ook. Het van ons, het Sion van vandaag. Gods kerk ligt meer bloot om bij de afgoden hulp te zoeken dan de kinderen der wereld. Weet je waarom? Wel, God houdt zijn kerk klein. Ik heb vanmorgen het woord des Heeren aangehaald en ik herhaal het. Niet veel edelen, niet veel rijken, niet de grootte van deze wereld. Die hij uitverkoren heeft om rijk te zijn bij hem. En dan ligt zo in onze vleeselijke aard. als we altijd maar kort gehouden worden. En als we niet uit kunnen springen en niet op kunnen vliegen. Om te grijpen wat God ons niet geeft. Om te grijpen naar de mammonen, naar de balen, naar de Astaroth. Om te grijpen naar al die oneerlijke dingen. Naar dat vertrouwen stellen op iets buiten God. En daarom komt de Heer ons in dit eerste gebod in zonderheid toe te roepen. Ik waarschuw u, als de zaligheid van uw ziel uw lief is, dat ge alle afgoderij zult lieden. Ook alle toverij. Toverij, dat is het nabootsen van de almacht God. En dat kan heel ver gaan. Dat kan zo ver gaan, dat de Egyptische tovenaars van hun staven slangen maakt. En toch was het toverij. Toverij, dat wil niet altijd zeggen boerenbedrog. Net doen alsof, hocus pocus, onder een hoed. Nee, toverij, dat kan iets zijn waarneembaar voor het oog. Zoals daar. Ze wierpen die staven op de grond en het werden slangen. Echt. Kronkelende slangen. En toch was het toverij. Het was een nabootsen door de duivel van de almacht God. O, het is te vrezen dat er zeer veel mensen, ook onder ons, met open ogen kijken naar zulke nabootsing door de wereld van de almacht God. Ik heb onlangs eens een verslag gelezen. Een resultaat van een enquête, van een onderzoek. Dat er zoveel mensen, juist uit onze kringen, nou zal ik het maar noemen, de gereformeerde gezinten. Als ze ziek zijn en de dokter kan ze niet gauw genoeg helpen. Nou, al die duistere strijkers en magnetiseurs en die hocus pocus mannetjes gaan. Juist onder ons, hoe komt dat dan? Zeker. Wij hebben besef van de wonderen God. Wij weten dat de Heer op wonderlijke wijze werkt. Wij juist, wij weten dat. Wij weten dat omdat we het woord van God geloven. Omdat we weten dat Hij de blinden ziende maakt. En de kreupelen doet springen. De nieuwere theologie wil daar niks van weten. Die zegt, ach, bestaat niet. Suggestie. Of anders een zinnebeeldige beschrijving. Nooit in werkelijkheid gebeurd. Nee, wij zeggen dat het werkelijk gebeurt. God maakt de blinden zien. God doet de stomme spreken. God opent de oren van de doven. En als we het dan niet gauw genoeg van God krijgen, dan proberen we het langs een achterweg. Langs een achterdeurtje, op een vals mystieke, op een verborgen, toverachtige wijze. Laat ons die kromme wegen schuwen. Laat ons ook daarin God lief hebben. En als we eerlijk de zegen des Heren hebben afgesmeed op de middelen die God in de weg, in de eerlijke middelijke weg gesteld heeft, laat ons dan aan God toevertrouwen. En niet aan allerlei geheimzinnige, duistere, toverachtige machten. Want al zouden ze ons kunnen genezen, al zouden ze van slangen, van staven slangen maken, wat zou het ons baten? Als het ons niet aan God verbindt, is het niet beter met één oog ten hemel in te gaan dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Geen toverij staat en geen waarzegging. Dat is de nabootsing van de alwetendheid God. God is alwetend. Hij voorziet alles. Hij heeft alles in zijn hand. Hij bestuurt alles. Van ogenblik tot ogenblik. En de waarzeggers doen net alsof zij dit ook kunnen. In de toekomst blikken. Willen blikken. Dat is een gebrek aan liefde tot God. En een zonde tegen het eerste gebod. Dat is vader de regering van het gezin niet toe betrouwen. Dat is proberen God het heft uit de hand te nemen. En of dat nu gebeurt, op een barre, heidense wijze, door naar koffiedikkijkers te gaan, waar zegsters zoals ze genoemd worden, of op welke wijze dan ook, of dat dat nu gebeurt door Gods kinderen, die ook soms als zulke in de toekomst kunnende kijkende mensen worden aangemerkt. Het is alles gebrek aan vertrouwen, gebrek aan geloof, dus gebrek aan liefde. Er staat verder superstitie of bijgeloof. Bijgeloof, het woord zegt het al, iets geloven bij het ware geloof, waar niet bijgeloofd kan worden en niet bijgeloofd behoeft te worden. Dus geloven, menselijke inzettingen, of dat dat nu op Roomse wijze is, die eerst inzettingen gemaakt hebben en daarna verklaard hebben dat die inzettingen van God zijn, bijgeloof, door te geloven dat de priester van brood God maken kan, door te geloven dat op een enkel woord van de priester de zonden vergeven kunnen worden, te geloven dat de sacramenten kracht in zichzelf hebben, een soort magische kracht die de genade kan werken, te geloven dat door het kopen van aflaatbrieven zonden kwijtgescholden kunnen worden, te geloven dat er door het doen van bedevaarten genezingen kunnen optreden en voorrechten van de hemel verdiend kunnen worden. Al deze dingen, wij weten het en we zullen daar niet licht aan meedoen. Het is zonde. Maar zijn we daarmee bevrijd van het bijgeloof? Dat iets anders geloven als wat God in zijn woord openbaart, wie durft zijn hand in zijn boezem steken? En wie zal hem er niet mee laten uitgaan? Wie vertrouwt er alleen op Jezus Christus en die gekruist? Nee, ik bedoel niet in uw belijdenis, dat zal wel in orde zijn, maar in de praktijk van uw leven. Wie gaat er eer van alle schepselen op? Wie laat ze eer allemaal varen, dan dat hij ook maar enigermate tegen de wil van God zou doen? O, dat bijgeloof, het kleeft ook Gods kind helaas zo aan. Dat verkeerde vertrouwen, dat vertrouwen op de mensen die je zalig spreken, soms ook op de mensen die je verdoemen en vervloeken. Dat kunnen er slapeloze nachten worden doorgebracht, vooral in het begin van het geestelijk leven, als alles zo teer en zo klein is, en als we dat sterke vertrouwen missen, dat kunnen er slapeloze nachten worden doorgebracht, als die het niet gelooft, en als die het niet gauw genoeg overneemt, en als die er het tempel niet op drukt. Ach, het is allemaal bijgeloof. Het is in plaats van je betrouwen op het woord van God, stellen, je betrouwen stellen op het woord van een mens die hooi worden zal. Wat kan er een betrouwen zijn op allerlei offers van jezelf? Wat kan je bevinding je een grond tot betrouwen zijn? Wat heeft de Heere er een werk aan in ons leven om al dat onbijbels vertrouwen en al die onbijbelse gronden weg te nemen? Hij wordt het bedroefd om. Zo dikwijls en zo lang moet hij Israël bestraffen en tegenkomen dat ze hun betrouwen niet zouden stellen op hetgeen wat Jezus Christus niet is. Is dat ook niet de strijd in ons leven, de strijd van zijn geest met ons? Moeten we daarom niet vaak in de donker gaan? Worden we daarom vaak niet teleurgesteld? Teleurgesteld met dominees en teleurgesteld met kinderen God? Teleurgesteld met harte vrienden, omdat we zo van lieverlee ons vertrouwen gingen stellen. Niet op die eeuwige bruidegom, maar op de vriend van de bruidegom. En hoe beste vriend dat het dan ook mogen zijn, al was het een Johannes de Doper in eigen persoon, toch is hij de grond der zaligheid niet. Hij mag slechts heen wijzen en hij doet het met blijdschap. Ik ben de bruidegom niet, zegt hij. Ik ben slechts de vriend van de bruidegom, maar ik ben wel blij als ik de stem van de bruidegom hoor. En als ik de bruid mag brengen tot de bruidegom, als ge vertrouwen en steunen mag op die aangebrachte gerechtigheid van Jezus Christus en alles wat er buiten is. Het is bijgeloof, superstitie of bijgeloof. En dan staat er de aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. Ach, u begrijpt wel dat dit ook een hartig woordje meegesproken heeft in de dagen waarin de catechismus opgesteld is. In de veelvuldige heiligen die werden aangeroepen in de Roomse kerk. Maar al is het waar dat wij er niet over piekeren om gestorven heiligen tot onze voorspraak aan te roepen. Maar er staat ook nog bij, of van andere schepselen, die heiligen, die zelfgemaakte heiligen, of misschien ook wel echte heiligen, die in de hemelen zijn, die horen ons niet. Maar ook andere schepselen, mensen die nog op de aarde zijn dan misschien. Laten we er ook geen heiligen van maken. Laten we niet in dezelfde zonde alleen een beetje op een andere wijze uitgevoerd vallen van de Roomsen. Zij vereren sommigen tot heiligen nadat ze gestorven zijn. Bij ons worden er soms mensen tot heiligen gemaakt, terwijl ze nog leven, dat is nog veel kwalijk. Want dan zijn die mensen er zelf ook vroeg of laat de dupe van. Mensen die aan een kroon op het hoofd gezet worden, en waarvan gezegd wordt, die man of die vrouw, daar moet je eens naartoe gaan. Door alle stukken heen geleid. Die heeft het toch goed van de Heere geleerd. En het is toch te begrijpen. Als 10, 20, 30 mensen zo'n gouden kalf omringen. Dat je het op plaats zelf ook gaat geloven. Als alle mensen zeggen. Oh, wat een leer. Wat een dominee. Wat een ouderling. Wat een man of wat een vrouw. Nou, dan moet je wel hemelse kracht hebben. En dan moet je wel 1000 ponden druk hebben. Om aan de aarde te blijven. Om vast te blijven in de gangen waarin God je leidt. O, laat ons van de mensen geen goden maken. Ook niet van de bekeerde mens. Want de Bijbel die geeft ons het voorbeeld. Dat de grootste heiligen soms de diepst gevallen zijn. Zijn mensen die uit genade moeten leven. Al te zelf. En laten we er geen heil van verwachten. Laten we leven in vrede en in liefde. En ontzag hebben voor het werk van God wat hij in zijn kinderen doet. Maar laat ons ze altijd zien als zondaren en zondaressen die uit genade gezalig moeten worden. Dan zullen we ons ervoor wachten om ons vertrouwen te stellen op een woord van een mens. Dat toch tenslotte altijd, zolang die hier op aarde, maar een leugenaar blijft. En uit zichzelf onbekwaam is tot enig goed. Zo hij de waarheid spreken mag en beleven mag. Zo is het alleen door diezelfde genade die gij ook nodig hebt. En die alles staven, meiden en vlieden. En dan positief, de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. En in alle ootmoed en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. En van ganser harte lief hebben, vrezen en eer. Dat is dus de positieve zijde. Daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 119, het 49ste vers. Gebied ons God recht te leren kennen. Want dat staat voorop. Niemand zou God vertrouwen die God niet kent. En hoe kunnen we God nu leren kennen? Het heeft God behaagd om hem te leren kennen, om zichzelf aan ons te kennen te geven door zijn woord. Buiten dit woord is er geen kennis van God. In dit woord kunnen we God leren kennen. En daarom dring ik er altijd op aan, kom toch, om het woord van God te horen. Spreek erover in uw huis. Lees uw Bijbel. Kom naar de catechisatie, jongens en meisjes. Dat is geen franje. Dat hangt er niet zomaar aan. Dat is niet een lid zijn van een vereniging die je getrouw moet bezoeken. Maar dat is de weg gaan die God je voorgeschreven heeft om zalig te worden. Want als je je vragen niet leert en als je naar het woord van God niet luistert en als je je Bijbel niet leest, dan kan je niet zalig worden. O, nooit genoeg kan het gezegd worden dat God middelijk werkt. Hij heeft zich verbonden aan de verkondiging van zijn woord. Hij heeft gezegd dat het geloof is uit het woord. Dat kennen van God, dat is alleen mogelijk door het lezen van zijn woord, door het horen van zijn woord, door het overleggen en bemediteren van zijn woord. En die God leert kennen in Christus Jezus, want dat is de enige weg. Om een recht inzicht te krijgen in het vaderharte God. In de verlossing die in Christus is. En in de leiding en werking van Gods geest. Dat is een kennen van God in Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. In hem wordt de vader aanschouwd. Gelijk hij gezegd heeft. Ben ik zo lange tijd bij u, Filippus. En heb je mij niet gekend, die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien, want ik en de Vader zijn één. En dat rechte kennen van God in Christus Jezus, dat baart ook dat hartelijk vertrouwen. O, hoe komt het dat er zoveel zijn die God niet vertrouwen. Die het bij de afgoden zoeken. Zoeken bij de mensen, zoeken bij de wereld. Zoeken bij de mammon. Hoe komt het? Omdat ze God niet kennen. Maar ik geef u de verzekering, wanneer u een glimp van zijn vriendelijk aangezicht zien mag, wanneer u iets zien mag van de heerlijkheid waarmee hij zich openbaart aan dode zondaar, dat uw hart bereid is om op hem uw vertrouwen te stellen, en dat ge van stonden aan van alle schepselen afgaat, eer dat ge hem verlaten zou, die ge hebt leren kennen, die kennis van God, die baart ook vertrouwen. Want naar de mate dat we God kennen, vertrouwen we God ook. Naar de mate dat God zichzelf in ons leven openbaart, hebben we hem ook lief. In het begin is er soms zo'n wankel vertrouwen. Gedeeltelijk vertrouwen op onszelf, gedeeltelijk op God. Gedeeltelijk op onze bevinding en bekering. En gedeeltelijk op de offerande van Christus. Als het dan bij ons niet toereikend is, zoeken we aanvulling bij hem. Maar God werkt meer en meer de kennis van zichzelf. Zo in ons leven. Dat het ons vernedert. Want wanneer God zichzelf laat kennen. In onze ziel. Dan worden we steeds armer. Steeds ongelukkiger. Steeds hulpeloos. Maar dan leren we ook steeds meer. Vertrouwen op hem. Dat gaat hand in hand. Dat is aan elkaar verbonden, want God laat ons niet in de kou staan. Hij ontbloot en ontkleedt en ontgrondt ons niet, om ons te laten vergaan van kommer en verdriet. Maar hij doet het als een vader, opdat we meer en meer op hem zouden vertrouwen. Nou, als dan de grond meer en meer uit uw bekering wordt weggenomen, onder uw voeten wordt weggebroken, zodat je zegt, Heere, wat heb ik nou nog om op te vertrouwen? Weet dan voor zeker dat het Vaders liefde is. En dat uw heilzom aan het dag is. Want dit doet hij, opdat je op hem zou vertrouwen. Dat is de eis van het eerste gebod. Maar het is ook het bevel van Gods liefde. En het is de lust van al Gods kinderen. Het kan wel eens zo zijn in het leven, dat je verlangt naar verdrukking. Naar tegenheen en naar kruis. Ja, dat is Bijbel. Dat is bijbels. Een welbehagen. Een behagen in de verdrukking. Niet omdat die verdrukking zo aangenaam is en die armoe en die ellende. Maar omdat je dan te sterker je gebonden weet aan die eeuwige rotssteen. Omdat je voeten te vaster staan in de stormen. Op die grond in Sion gelegd. Jezus bloed. Omdat je meer en meer afgestorven van de wereld zou leven. In een leven der dankbaarheid voor hem die het waardig is. En daar gaat ook mee gepaard alle ootmoedigheid. De ootmoed is ook een vrucht van het kennen God. Die weinig van God kent, die zal ook weinig verootmoedigd zijn. Maar die veel van God kent, zal veel op God vertrouwen. Maar zal ook een zeer ootmoedig wezen zijn. Zal zich de minste van de heiligen noemen. Denk maar aan Paulus. Hij noemt zich de grootste van de zondaar. En hij noemt zich de minste van de heiligen. En dat was waar. Anders had de Heilige Geest het niet opgetekend. Wanneer het enkel maar een woord uit zijn lippen was. Waar de taal van zijn hart niet in sprak. Dan had de Heer het niet vermeld. Maar het was waar. Want Paulus wist altijd zijn afkomst. Hij wist dat hij de gemeente God vervolgd had. En geliefden als wij begenadigd zijn door God. Laat ons dan nooit onze afkomst vergeten. Laat ons altijd denken aan onze afkomst. Waar God ons vandaan gehaald heeft. Waar hij ons heeft opgeraapt. En dan zullen we het eens zijn met Ezekiel. Dan vond hij ons toch ook maar. Terwijl we wentelden in het bloed onze geboden. En terwijl er geen oog medelijden met ons had. Maar toen heeft hij gezegd, zijnde in onze bloeden, leef. Ja, ik zeide tot u, zijnde in uw bloeden, leef. En toen leefde. Toen dat machtwoord van de Almachtige ons hart binnenkwam. Toen zijn we gaan leven. Maar laat ons nooit vergeten. Het was uit vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. De volbrenging van dit eerste gebod. Dat is ootmoediglijk te wandelen. Voor uw God. En dat is het sieraad van de kerk van Christus. Want de kerk van Christus overwint kruisdragende. Die overwint buigende. En ootmoediglijk. En nederig. Het beeld van Christus te vertonen in deze wereld niet. Als hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed, niet rijdt. En tenslotte, en leidzame in alle ootmoedigheid. En leidzaamheid, mij hem alleen te onderwerpen. Leidzaamheid. Ik heb het pas nog gezegd. Dat is het tegenovergestelde van leidelijkheid. Leidzaamheid, dat is de vrucht van de gemeenschap met Christus. Je laten leiden, je laten dragen, je op de schouder van de herder naar huis laten brengen. Je laten zalen, zeggen heren, dat is mijn een en mijn al, mijn hoop, beide in leven en in sterven, dat gij mijn vader zijt en dat ge me niet verstoten zult, dat is leidzaamheid. En wat de wereld dan ook brengen mogen, en wat de mensen ook mogen zeggen, aan God verkleefd blijft. Al zou ik ook alle schepselen moeten missen. Mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goed verwachten. En van ganser harte lief hebben. Vrede en ere. U ziet het. Het komt op de gezinte van het hart aan. God vraagt het hart. Als de bron van de ware lief. Aan zijn dienst gewijd. Dat vraagt hij lief hebben. Vrede, eer, hoop, dat is nu het moeilijkste, dat is onmogelijk. Als de geest ons hart niet vernieuwt, dan stoten we altijd tegen dat positieve deel van de wet. Dat negatieve deel van gezult niet, gezult niet, gezult niet. Nou ja, daar kunnen we nog wel wat van volbrengen. Maar dan dat positieve, maar nu mij liefheb, oprecht, van ganse hart. Geheel en al, met ingespannen kracht. Ach, dan moet elk zondaar, die God niet in waarheid kent, het schuldige hoofd buigen en zeggen nee. Zover breng ik het nooit. Zover kan ik het niet brengen, geliefden. Laat dan vanavond de prediking van dit eerste gebod u zo diep doen buigen aan de voeten des Heeren. Dat ge hulp en heil nu eens van een ander leerde verwachten. En dat ge de vervulling van dit gebod zocht niet in uzelf. Maar dat ge de vervulling en de volbrenging van dit gebod zocht bij hem. Die voor dit eerste gebod genoeg gedaan heeft. Aan het kruis. Want dit gebod drijft ons, moet ons drijven. Naar Golgotha. Daar staat hij, het Lam God. Die alle schepselen liet varen. Alle schepselen. Zelfs tot zijn eigen Petrus. Zijn lieve Petrus. Aan wie hij met zoveel banden verbonden was. Zei hij, ga achter met Satanas. Hij wilde de hulp van Petrus zelf niet hebben. Als die hulp zijn arbeid in de weg stond. Om de eer zijn vaders te verheerlijken. En de zaligheid van zondaren uit te werken. Hij ging eer van alle schepselen af. En hij liet de eer allemaal varen. Als dat hij ook maar enige mate tegen de wil van God zou doen. Hierin heeft hij als borg geleden. Maar hierin heeft hij ons ook een exempel. Een voorbeeld nagelaten. Het eerste is eerst hoor. Eerst als borg. En dan als voorbeeld. Tot waarachtige dankbaarheid. O, ik zeg het. Als ge nog leeft zoals u geboren bent. Dan zult u te pletter stoten op deze positieve zijde. Dat liefhebben van God, dat kunt u niet opbrengen. Dat kunt u nooit opbrengen. En toch vraagt God het van u. Ge zult niet zalig worden. Tenzij dat ge God leert liefhebben. Wel nu, wat nu Mozes niet geven kan. Zoek dat op Golgotha. Wat bij de Sinaï niet te verkrijgen is. Dat is op de kruistop om niet te komen. Om niet voor armen en verloren zondaar. Maar haast u dan. U kunt het krijgen zonder geld en zonder prijs. Gods kinderen. Ja, ook in deze spiegel blikkende. Dan moeten we zeggen, o God. Treed niet met mij in schrik. Want niemand die leeft, ik niet. En die anderen niet. We kunnen voor uw aangezicht niet bestaan. Wie is de man die rein van hart en hand zich aan deze afgoden niet heeft verpand? Maar het is gelukkig, God ziet het hart aan. Hij zal naar het gezicht van zijn ogen niet richten en naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen zijn rieten. Zal zijn in de vrezen des Heren, wat zijn we daar blij mee, dat hij het hart aanziet. Hoor u ook tot die mensen die in het verborgen het voor God durven zeggen, Heere, kijk maar in mijn hart. Het willen dat is fijn. Het volbrengen dat vind ik niet. Het goede te doen, het is alles ten dele. Niet om onszelf van de straf te ontslaan, maar omdat we de oprechtheid van zijn genadewerk hem zouden voorhouden. En zeggen, Heere, de beginselen zijn. O, verder kan ik niet komen om te maken. Ontwaak uit uw heilige woning. Maar dan zijn er toch die beginselen. Die beginselen. Dat willen. Wat hij in onze ziel gelegd heeft. Want al is het dan onmogelijk voor onze natuur. Wat hier geschreven staat in dat eerste gebod voor Gods wet. Het is onmogelijk voor de wedergeborene. Om het niet te volbrengen. Onmogelijk hoort u. Zo onmogelijk het is voor een natuurlijk mens. Zo onmogelijk is het voor een geestelijk mens om het niet te doen. Eerst zouden we hemel en aarde verlaten. Vaarwel zeg. Man, vrouw en kinderen het graf laten delven. Eer dat we God onze liefde zouden opzeggen. Is niet waar? Is niet waar? Dat heeft God in onze harten gelegd. En daarom, het is tot uw vertroosting. Wat God in dit eerste gebod eist. Met een vlijmscherp penseel van ons eis. Die stenen tafelen geschreven heeft. Om zijn eeuwige kracht ermee uit te drukken. Dat heeft hij nu ook in ons hart geschreven. Nu komt het werk in ons hart overeen. Met het werk wat hij in de hemel doet. Wat hij op stenen tafelen geschreven heeft. Wat hij, wel nu. Wat heb je dan te vrezen? Als geen nood gezien, geen uitkomst ziet. Als die wet u vloekt, u wijst op uw vuile klier. Vergeet het dan niet. Wat Sinaï niet schenken kan. Dat is op Golgotha te krijgen. Om niet. Om Jezus wil. En dan zult u het bemerken. In de gemeenschap met hem. Sappen trekkend uit die wijnstok. Dan is het een vanzelf. Dan is het een heilige liefde die. Waarna we hijgen. Dan is het zo. Ja, eer. Eer van alle schepselen afgaan. Ja, hier. Want het zijn vlammen des Heeren. Vele wateren. Zouden dezelfde niet kunnen blussen. Al gaf iemand al het goed van zijn huis. Voor deze liefde zou hem ten eenenmale verachten. Nee, dan is de wet ons niet meer tegen. Dan gaan we zingen van die heilige wet. Zo rein, zo groot, zo goed. Dan zeggen we met David, Heer, het is mijn vermaak. Mijn harte vermaak om u te mogen liefhebben. Om alle schepselen te laten varen. Om mijn vertrouwen af te trekken van alles wat buiten u is. En om te leunen en te steunen. Op uw vaderarm, om zo te liggen aan uw borst, om zo op uw schouders neergevlijd te rijden, door dit jammerdal voor te zetten, tot in de schaapskooi, tot in het vaderhuis hierboven. Amen. Genadige Vader, wat we nooit volbrengen kunnen, dat doet u in ons, uit genade door uw geest, ziende op het lam, dat ook dit gebod volmaakt volbracht heeft. Heere, wat is het gelukkig, dat u niet alleen zegt hoe het moet, maar dat u ons ook leert hoe het kan en hoe het gaat. Dat u ons niet alleen de weg wijst, maar dat u ons ook op de weg leidt. We danken u. We danken u hartelijk, trouwe en barmhartige Vader, dat we de beginselen van die eeuwige vreugde, van die volmaakte onderhouding van uw wet, hier om Christus willen onze zielen mogen bevinden. En wij bidden van u, als we daar vreemdeling van zijn, als we het nog niet kennen, als die hartelijke liefde tot God in Christus ons vreemd is, ach Heere, laat dan het woord een tweesnijdend scherp zwaard zijn, opdat we verwond en gebroken naar huis mochten gaan, en niet zouden ophouden, hart en hand op te heffen naar omhoog, totdat gij ook ons genadig wilde zijn. Zegen zo uw woord in de week die we zijn ingegaan, ga met ons. Geef ons kracht om een goed getuige van Christus te zijn. Op de plaatsen waar u ons gesteld hebt, wil ons bedekken met uw vleugelen, met uw trouw bewaken. Laat uw vrede in het midden van ons wonen. Hoor onze smekingen, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit de 16e psalm, 3e vers. Dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.